Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Martin de Jong, voorgaat. Een bijzonder woord van welkom geldt voor onze gasten en voor onze broeders en zusters die nu via de kerktelefoon of later via de bandopname met ons zijn verbonden. Vandaag is de collecte voor de diaconie. De kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 gaan in deze dienst naar boven. Dus dat zijn alle kinderen van de basisschool. In de contactsleutel staat dat alleen bijbelgroep 2 en 3 naar boven gaan, maar dat is dus onjuist, het zijn alle kinderen. Tijdens de collecte zal de jeugd via een beamerpresentatie iets vertellen over het afgelopen kamp van vorige week. Onze organist is, als ik het goed heb, Erwin Vijfwinkel. Vanmiddag is er een dienst samen met onze christengereformeerde zustergemeente in dit kerkgebouw. Dominee Ad van der Dussen zal daarvoor gaan. Deze dienst zal staan in het teken van herdenken en verwachten. Na afloop van deze dienst is er opnieuw gelegenheid voor persoonlijke voorbeden. Deze voorbeden vindt plaats hiervoor in de kerk bij de piano. Tot slot, ik ben Kees Geersen en vandaag ouderling van dienst. Als u iets wilt opmerken of vragen naar aanleiding van deze dienst, dan kunt u mij of de predikant na afloop van de dienst daarover aanschieten in de voorzaal van de kerk. We gaan nu zingen als Psalm 50 vers 1 en 11. En na foto met groet zingen we met elkaar uit de eigen bundel lied 186. Ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst toe.
Wij beginnen onze samenkomst met een moment van stil zijn. En stil geworden, durven wij te zeggen dat wij onze hulp en verwachting zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En deze Heer komt ons tegemoet met deze woorden. Genade is er voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. In het christelijk leven gaat het om de liefde. Maar liefde is een groot woord en het is goed om dat woord een beetje inhoud te geven. En Paulus doet dat op een bepaalde plaats in de Bijbel, 1 Korintiërs 13. Daar vertelt hij wat liefhebben eigenlijk is, wat iemand die lief heeft feitelijk doet. Ik wil die paar versen die daarover gaan vanmorgen in uw midden leggen als, zeg maar, het gebod dat Jezus in ons hart wil brengen. En dan zegt Paulus daar: de liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, ook geen ijdel vertoon. En de liefde is niet zelfgenoegzaam. De liefde is ook niet grof en niet zelfzuchtig, egoïstisch. De liefde laat zich absoluut niet boos maken. En de liefde rekent het kwaad niet aan. De liefde verheugt zich niet over onrecht, maar vindt juist vreugde in de waarheid, de betrouwbaarheid. De liefde verdraagt alles. De liefde gelooft ook alles, hoopt alles en volhard in alles. En van de liefde kun je zeggen, die blijft tot in eeuwigheid. Deze liefde zoekt Jezus Christus in ons leven. Deze liefde wil Hij aan ons geven. En wie dan achterom kijkt, zal wel ervaren hebben dat het in de afgelopen week soms aan liefde ontbrak. Dat er geen geduld was. Dat we toch zelfgenoegzaam waren. Dat we ons niet betrouwbaar hebben getoond. En daarom is het goed God om vergeving te vragen voor al die zaken die wij hebben nagelaten of al die zaken waarin we te ver zijn gegaan. Laten we zingen als gebed om vergeving, gezang 463, vers 1 en 2. Laten wij God samen vragen of zijn geest bij ons wil zijn als wij het woord openen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dat het toch zo mag zijn dat wij uw uitnodigende woord inderdaad horen en volgen. En dat wij op weg gaan met u mee. Dat is ons gebed ook voor deze morgen. Dat wij dat woord van u horen als een uitnodiging, als een kans, als een mogelijkheid, als een uitdaging. Dat alles wat u in dat woord ons voorhoudt, tot de mogelijkheden behoort in ons leven door het werk van uw geest. Heer, help ons dat te geloven. Help ons zo om dat woord van u ons eigen te maken. Dat het een plaats krijgt in ons hart, in ons leven. Dat het daar woont. Ja, dat het daar rijkelijk, overvloedig woont. Wilt u zo met uw woord in ons hart en in ons leven komen? In deze dienst, op deze plaats en waar we ook zijn. Heer, laat uw woord mogen gehoord worden, overal in de wereld, waar het open gaat en waar mensen luisteren. Heer, help ons zo te zitten aan de voeten van onze Heer. Zo bidden wij om uw geest, in Jezus' naam. Amen. Dan mogen de kinderen even naar voren komen. Ga maar zitten. Goed, fijn dat jullie er vanmorgen weer een keer zijn, hiervoor in de kerk. Ik wou het met jullie gaan hebben over verkleden. Wie heeft zich wel eens verkleed? Nou, ik zie een heleboel vingers. Jij hebt je wel eens verkleed. En hoe heb jij je verkleed?
Als een zwarte Piet.
Jij hebt je verkleed als een zwarte Piet?
Ja.
En als hij verkleed is als een zwarte Piet. Hij? Hoe zag dat er dan uit? Hoe wist je dan zeker dat hij een zwarte Piet was? Kun je me dat vertellen?
Ja.
Vertel eens.
Hij had een zwarte Pietenmuts op.
Hij had een zwarte Pietenmuts op. En hoe weet je nog meer zeker dat het een zwarte Piet is?
Dat hij een zwarte Pietenpak aan heeft.
En hij heeft een zwarte Pietenpak aan. Ja. En wat zeg je?
Met een cape.
Met een cape zelfs. Dus een zwarte Piet herken je aan zijn zwarte Pietenmuts en aan zijn zwarte Pietenpak. En ja, jij mag zo meteen. Oké, dus een zwarte Piet is hij geweest. Wie is zich wel op een andere manier verkleed? Jij bent ook een keer verkleed? Kom op. Wat?
Als een prinses.
Als een prinses. Nou, dat is mooi, als je verkleed bent als een prinses. Maar dan voel je je ook een beetje een prinses. Toch? Ja. En nou hebben we net gehoord dat iemand zich als zwarte Piet verkleed heeft. Lijkt een zwarte Piet nou een beetje op een prinses? Nee, voor geen meter, hè? Hoe weet je nou of iemand een prinses is? Waar kun je dat dan zien? Dat iemand echt als prinses verkleed is? Nou, vertel eens.
Ze heeft een jurk aan.
Ze heeft een mooie jurk aan. Dat in de eerste plaats. Ja, we gaan nog een stapje verder. Wat heeft ze nog meer?
Ze heeft meestal roze aan en soms een kroontje op.
Meestal een roze, mooie roze jurk en dan nog een kroontje op ook. Ja, als je je verkleedt als prinses, dan weet iedereen direct dat je een prinses bent aan die mooie jurk die je hebt. En het kroontje dat je op hebt. Had jij een kroontje op?
Ja.
Kijk, prachtig. Dus verkleden is eigenlijk wel heel leuk. Wie heeft nog één voorbeeld van dat hij zegt van, nou, toen was ik verkleed en dat vond ik zo mooi. Jij, kom op.
Een kabouter.
Jij was verkleed als kabouter. Nou, dan ga ik iemand anders vragen hoe een kabouter er dan uitziet. Hoe zie je nou dat iemand een kabouter is?
Puntmuts.
Zijn puntmuts. Ja, een kabouter heeft een puntmuts. Nou, oké. Met een belletje eraan. Nou, kijk, dat had jij niet, hè? Jij had alleen maar een mooie puntmuts. Ja, prachtig. Ja. Dus, we hebben gehoord, een prinses herken je aan de kroon, een zwarte Piet aan zijn zwarte Pietenpak en een kabouter aan zijn puntmuts. Nou, ga ik een moeilijke vraag stellen aan jullie. Want de Bijbel vertelt een verhaal dat wij ons als christenen ook mogen verkleden. Dat verhaal vertelt Paulus. Dat wij al op allerlei manieren mooie kleren aan mogen trekken als christen. Maar hoe kun je nou zien dat iemand verkleed is als christen? Ik ben benieuwd of op dat punt vaders en moeders het weten. Maar hier denkt in ieder geval iemand het te weten. Kom.
Als je bidt.
Als je?
Bidt.
Aan je gebed. Maar is, ja, aan je gebed kun je dat zien, dat iemand christen is. Ja. Kun je nog op meer manieren zien?
Aan je kleding.
En wat zie je dan bij een christen?
Dat hij heel netjes verkleed.
Een christen ziet er netjes uit. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Ja, Nou, Paulus heeft inderdaad ook over een hele mooie kledingstuk, alleen hij geeft een hele bijzondere naam aan. Hij zegt, weet je waar je een christ aan herkent? Een christ heeft altijd een riem om. Ja. Dus, laat maar zien. Wie van jullie heeft allemaal een riem om? Ik wel. Heb jij, ja, je hebt ook een riem, zie ik. Heb jij ook een riem? Geweldig. Ja, Paulus zegt, zoals je een kabouter herkent aan zijn muts en een prinses aan haar kroon, zo herken je een christen aan zijn riem. En die riem, ja, die riem waaraan je de christ herkent, zegt Paulus, dat is de riem van de liefde. Elke christen heeft liefde om. Daar gaat het om. En daarom heeft, zegt Paulus, elke christen inderdaad een riem om alles wat hij aan mooie kleren heeft bij elkaar te houden. Want daar gaat het om. Een christen herken je aan de riem van de liefde. Nou, straks gaat Paulus ons nog meer vertellen over alle kleren die een christen aan heeft. Maar de belangrijkste is de riem. De riem van de liefde. Net zo belangrijk als de kroon bij een prinses, de muts bij een kabouter. Van wie die riem is? Van mijn vrouw. Goed. De riem van de liefde. Dat is het herkenningsstuk van de christen, zou je kunnen zeggen. We gaan samen zingen. En dan gaan jullie naar de Bijbelklas. En we zingen 154. Uit de eigen bundel. We lezen vanmorgen verder in Paulus' brief aan de gemeente van Colosse. En we doen dat vanmorgen vanuit hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 17. En dat stukje zal gelezen worden door Floris Wijs.
Heeft iedereen hem? Oké, Colossense 3, vers 1 tot en met 17. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult u ook samen met hem in luister verschijnen. Het nieuwe leven. Laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet. Nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot een inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar. Als iemand een ander iets te verwijten heeft, zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met een heel hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt voor hem.
Dankjewel. Het is goed om het hele stuk mee te nemen, ook als u zometeen de preek hoort. Maar ik concentreer me op de versen 12 tot en met 17. Dus Colossenzen 3 vers 12 tot en met 17 is met name uitgangspunt voor de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Kleren zeggen veel. Zeker bij jongeren. Met je kleren geef je aan bij welke groep je wilt horen. En als je dus een jongere ziet lopen, kun je vaak al zien of het een gabber is, een gothic, een skater of een hiphopper. De een loopt rond met sieraden, bling bling, en de ander absoluut niet. Een wijde spijkerbroek doet het bij de een goed, een ander wil er helemaal niets mee te maken hebben. De een vindt zwarte kleding je van het, en een ander wil juist kleur in zijn kleren. Met kleding vertelt een mens, en zeker een jongere, op een bepaalde manier hoe hij wil zijn, wie hij wil zijn. Nu gaat het bij jongeren om meer dan kleding alleen. De groep waar je bij hoort heeft ook zijn eigen muziekstijl. En opvattingen en meningen. Maar kleren zeggen misschien niet alles. Ze zeggen wel veel. En ze zeggen in ieder geval wat je allemaal niet wilt zijn. Nu heeft Paulus het ook over kleding. Hij geeft ons een beeld van de kleding, van het kledingmerk JC. Het is de kledinglijn die Jezus Christus heeft neergezet en die bedoeld is voor alle mensen. Maar zeker voor Christen. Voordat we naar die kledinglijn gaan kijken, eerst even iets anders. Want daarnet hadden we het over de jongeren die voor een bepaalde kledingstijl en voor een bepaalde groep jongeren kiezen. Opmerkelijk is dat hier Paulus niet spreekt over jongeren of mensen of volwassenen die kiezen voor God, voor het christendom, maar voor God die kiest voor mensen. Jongeren maken zelf de keuze bij welke groep ze willen horen. En dat is bij christenen ter dele ook wel zo. Je kiest ervoor om al dan niet als christen door het leven te gaan. Maar er is meer dan alleen onze keuze om al dan niet christen te zijn. Wat daaraan vooraf gaat, en misschien moet ik wel zeggen bovenuit gaat, is dat God kiest voor mensen. God kiest voor jou, zegt Paulus, hier vanmorgen tegen ons. God heeft u op het oog, heeft jou lief. Dat wil Paulus als eerste gezegd hebben. Het begint allemaal met het feit dat God voor jou kiest. En dat bepaalt hoe jij in je leven staat en wie jij bent. Om te beginnen ben je uitverkorene. Je hebt bij God een speciaal plekje. Je bent geliefd. Hij ziet je zitten. En omdat God je ziet zitten, krijg je deze prachtige kledinglijn aangeboden. En als je die kledinglijn volgt, als je die kleding aantrekt, dan laat je daarmee dus eigenlijk zien, niet in de eerste plaats, ik heb gekozen om christen te zijn, maar ik laat zien dat God voor mij gekozen heeft. God heeft iets met mij. Dat wil ik graag aan iedereen laten zien. En dat bepaalt de kleren die ik aantrek. Zo begint Paulus zijn verhaal over het aandoen van de nieuwe mens. Vers 12. Je bent uitverkoren. God kiest voor jou. En omdat je dus door God gekozen en geliefd bent, draag je deze kleding. En wat laat Paulus dan van die kleding zien? Nou, hij noemt hier een aantal. Het begint met innig medeleven. Dat is het eerste kledingstuk waarover Paulus spreekt. Innig medeleven, dat trekt een mens waar God iets mee heeft aan. En innig medeleven, innig wijst daar al op, dat heeft iets te maken met je hart. Waar zit je hart? Heb je hart voor de mensen? En heb je oog voor wat ze nodig hebben, dan heb je innig medeleven aangetrokken. Dan heb je je eerste kledingstuk aan, uit die kledinglijn van Jezus Christus. Hart voor mensen en oog voor wat anderen nodig hebben. Het tweede kledingstuk dat Paulus noemt, is goedheid. Nou, goedheid staat tegenover alle kwaad. Of tegenover alle kwaad wat je bij jezelf ontdekt, bij anderen ontdekt en wat je op je weg tegenkomt. God zegt, ik heb voor jou gekozen. Ik heb het goede met je voor. Ik wil je alles wat goed is, aanreiken. Dat betekent dat dat in jouw leven ook zichtbaar zou moeten worden. Goedheid. Altijd maar het goede zoeken. Voor anderen. Eigenlijk anderen laten delen in een stukje genade. Mensen iets geven zonder er iets voor terug te verwachten. Dat is goedheid. Het derde kledingstuk wat Paulus noemt is bescheidenheid. En bescheidenheid heeft iets te maken met dat je weet wie je bent. Dat je ook je beperkingen kent. Dat je dus weet wat je waar kunt maken en wat je niet waar kunt maken. Bescheidenheid loopt niet aan zichzelf voorbij. Bescheidenheid betekent dat je je plek weet, je grenzen en je mogelijkheden. Maar vooral ook je grenzen kennen. En dat kan wel eens betekenen dat je de ander uitnemender acht dan jezelf. Dat je ervan uitgaat dat een ander het misschien wel beter weet Bescheidenheid. Het derde kledingstuk. Dan komt Paulus met zachtmoedigheid. Daar zou je het woordje zacht moeten benadrukken. Mensen die zacht zijn en toch de moed erin houden. Het gaat om mensen die als het conflict zich aandient, dat conflict niet uit de weg gaan, maar het zeker niet zoeken. Maar de vrede zoeken. In elke situatie. Juist ook als mensen je tegenkomen. Op zoek zijn en blijven naar de vrede. Een zacht antwoord, zegt de spreukendichter, keert de grimmigheid af. Dat is zachtmoedigheid. Je kunt olie op het vuur gooien. Maar je kunt ook zeggen, ik ben op zoek naar de vrede. Hoe kunnen we dit samen oplossen? En niet hoe kunnen we het conflict verergeren? Dat is zachtmoedigheid. Je zoekt niet het conflict, maar de vrede. Geduld. Dat is het vijfde. En geduld heeft iets te maken, het oude woord is langmoedigheid. Daar zit het woord lang in en moed. Lang de moed erin houden, dat is geduld. Blijven geloven in die ander. Blijven verwachten dat het anders kan worden, dat het wellicht goed komt. Dat is geduld. Dat was het vijfde. Verdraagzaamheid. Daar zit vooral dragen in. Een collega van het Dus heeft er onlangs nog over gesproken. Verdraagzaamheid heeft te maken met draagkracht. Dat je veel van een ander kunt hebben. Ook als die afwijkt van alles waar jij voor staat en waar jij voor gaat. Verdraagzaamheid wijst op draagkracht. De moed om iets van een ander te verdragen. Vergevingsgezind. Dat is de zevende. Nou, daar hoef je eigenlijk helemaal niets over te zeggen. Dat je altijd bereid bent om dat wat een ander je aangedaan heeft los te laten. En daar niet steeds op terug te komen. Maar inderdaad te zeggen, het is goed. Het is voor ons samen goed gemaakt. Zeven kledingstukken die Paulus zo op een rijtje zet. Innig medeleven. Goedheid. Bescheidenheid. Zachtmoedigheid. Geduld. Verdraagzaamheid. En vergevingsgezindheid. En de kroon op het werk. Dat wat alles bij elkaar houdt. Waardoor je letterlijk de broek ophoudt, is de liefde, zegt Paulus. Dat is de band waar het ten diepste om gaat. Zonder die band zit de kleding niet goed. Blijft die misschien wel niet zitten. Raak je onderweg iets kwijt. De band van de liefde, zoals Paulus die noemt, maakt het verhaal af. Dat wat een kroon is voor een prinses, dat is de riem van de liefde. Voor de kledinglijn van Jezus Christus. Het is precies datgene wat het allemaal afmaakt. Liefde waarin je jezelf weggeeft aan de ander. Wie hij of zij ook is. Zo schetst Paulus hier de nieuwe mens. Dit staat God nou voor ogen, zegt Paulus. Als het gaat om de mensen die hij lief heeft. Dat ze er zo bij lopen. Dat ze zo gekleed zijn. Dat ze als het ware gekleed zijn naar het model van God zelf. Dat ze sprekend op God lijken. In wie ze zijn en in wat ze doen. Dat is dus wat God voor ogen staat bij u en bij jou. Zo gekleed door het leven gaan. Want dat is inderdaad de bedoeling. Dat wij dit allemaal aandoen. En de kernvraag is natuurlijk van, doen wij dat? Hebt u dit vanmorgen aangetrokken? Wat hier nu zo door Paulus even uit de kast wordt gehaald. Hebt u dit vanmorgen aangetrokken? Ik zeg niet, hebt u het vanmorgen gemaakt? Want deze kleding hoeven we niet zelf te maken. De kledinglijn van Jezus Christus bestaat al heel lang. Het gaat om niets anders dan aandoen. Alle kledingstukken hangen bij wijze van spreken al bij u in de kast. Vraag blijft, trekt u het wel eens aan? Laten we ons die vraag elke dag opnieuw stellen. Als wij ons 's morgens aankleden en we pakken de sokken en dan vragen we onszelf, trek ik vanmorgen de sokken van innerlijk medeleven aan? En daarna de rok van de goedheid? De blouse van bescheidenheid? Laten we zo eens elke dag bij het aantrekken van onze kleren onszelf afvragen, wat trek ik eigenlijk aan vandaag? En wat trek ik op dit punt aan van die nieuwe mens? En laat het dan eens zo zijn dat we bijvoorbeeld heel bescheiden beginnen en zeggen, nou, misschien is alles wat te veel. Goedheid, innerlijk medeleven, geduld, zachtmoedigheid, vergevingsgezindheid. Het is wel erg veel. Maar laten we eens beginnen met één. Eén waarvan we zeggen, dat zou goed zijn. Dat ik verdraagzaamheid zou aandoen. Want dat vind ik lastig. Of zachtmoedig. Ik ben toch iemand die elke keer weer het conflict zoekt of aangaat. Trek zo bij wijze van spreken 's morgens vroeg is heel bewust uw kleren aan. En laat het eens een week lang zo zijn dat u bij de sokken denkt aan dat ene kledingstuk uit deze kledinglijn van Jezus Christus. Die u voor deze week steeds weer opnieuw wilt aantrekken. En dat aandoen, dat kunnen we heel simpel door de geest van Christus te vragen, 's morgens vroeg. Ik wil graag vandaag innerlijk medeleven. Geef me de kans om dat aan te trekken en dat ook inderdaad zichtbaar te maken. Zo mogen we deze kleding aandoen. Paulus laat het echter niet bij de buitenkant. In het vervolg horen we ineens van het hart. Er is meer dan kleding. Daarop wordt een mens vaak wel als eerste beoordeeld. Dus dat geldt voor een christen, voor iemand die door God geliefd en uitverkoren is, niet anders. Het eerste waar mensen toch naar kijken is de buitenkant. Hoe kom je over? Wat laat je zien? Hoe ben je gekleed? Het geeft een eerste indruk. Maar er is meer, zegt Paulus. Naast de buitenkant is er de binnenkant. God zoekt ook je hart. En daarover gaan die versen 15 tot en met 17. God wil ook dat ons hart op een bepaalde manier gevuld is. Zoals wij op een bepaalde manier gekleed zijn, zo wil God ook dat wij op een bepaalde manier in ons hart vol zijn van iets. Hij heeft het over het hart, niet over het hoofd. Kijk, je kunt een heleboel weten in het geloof en daar is niks mis mee. Maar alles wat je uit het woord van God weet, is nog maar de helft. Het gaat erom dat het in je hart komt. En in je hart betekent dat je je erdoor laat gezeggen. Dat je er iets mee gaat doen. Dat je eruit gaat leven. Dan zit het in je hart. Als je het woord van God kent en weet wat er allemaal staat, is prachtig. Maar als het niks met je leven doet, als het je leven niet inkleurt en bepaalt, dan is het alleen nog maar buitenkant en geen binnenkant. En het gaat om het hart, zegt Paulus. En wat wil God graag in ons hart zien? Drie dingen. De vrede van Christus, dankbaarheid en de woorden van Christus. Dat zijn de drie dingen die Paulus aan het hart verbindt. De vrede van Christus als eerste. Dat dat in je hart woont. Dat je weet dat je door God aanvaard, geliefd en uitverkoren bent. Dat is de vrede van Christus. Dat God zegt, het is goed. Het is goed tussen jou en mij. Het is goed met jouw leven, het is goed zoals je bent. De vrede van Christus. Het is goed. En de vrede van Christus betekent ook, het komt goed. Als Christus een plek krijgt in het leven van mensen. Als Christus ergens komt, dan gaan dingen veranderen. Dan komt het ten diepste goed. Die vrede, daar zit ook iets van tevredenheid in. Er zit een stuk rust in, ontspanning, harmonie. Dat zoekt God in het hart van mensen. Vrede. En die vrede gaat gepaard met dankbaarheid. Een hart vol met dankbaarheid. Een wonder. Als een mens dankbaar is en blijft. En dat dankbaarheid de toon zet in zijn leven. Blij zijn met wat je meekrijgt. Van je ouders, van je vrienden, van je kinderen, van de kerk, van de mensen om je heen, van God, die langs al die wegen jou van allerlei dingen aanreikt en daar ten alle tijde dankbaar voor zijn. Het ligt er niet om dankbaar mens te zijn. En dat niet aan de buitenkant, maar dat het dus een hartelijke dankbaarheid is, in je hart leeft. Het laatste wat Paulus noemt zijn de woorden van Christus. Dat die in je hart leven. En die woorden van Christus, dat is alles wat het evangelie inhoudt. De goede boodschap van Gods liefde voor mens. Zichtbaar geworden in Jezus Christus. Dat zijn woorden van Christus. En alles wat Paulus daaraan toevoegt als het gaat om de kleding van vanmorgen. Dat zijn woorden van Christus. Dat die dus niet hier zitten. Maar daar. Dat wil zeggen dat je niet alleen weet dat het er staat, maar dat je ook leeft naar wat er staat. Dat is wat God voor ogen staat bij mensen. Prachtige kleding en een schitterend hart. En dan komt de naam van Jezus in jouw leven duidelijk uit. Zo sluit Paulus af. En ik ook. Paulus zegt, doe alles in de naam van Jezus. Heel je woord, al je werk. Doe alles in de naam van Jezus. Want zo maakt Jezus naam door mensen. Door hun uiterlijk en door hun innerlijk. Door wat ze zeggen en door wat ze doen. Zo kan Jezus naam maken door jou. In je kledingstijl. In wat je zegt. In wat je doet. En daarmee laat God ons vanmorgen zien wat hem voor ogen staat als hij naar ons mensen kijkt. Als God een verkleedpartij zou mogen organiseren, dan zouden er voortaan allemaal zo bij lopen als Paulus het hier schetst. In Colossense 3, vers 12 tot en met 17. De kledinglijn van Jezus Christus. Zo mogen wij zijn naam bekendmaken door en om ons heen. Amen. Waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Die uitdrukking kennen we. En Paulus laat ook zien dat waar de woorden van Christus woning gaan maken in ons hart, daar zal met psalmen, gezangen en geestelijke liederen gezongen worden van de dankbaarheid, van de naam van God. Daar zal God groot gemaakt worden in ons lied. Daarom sluiten we deze verkondiging af met een stukje lofprijzing. We beginnen bij psalm 150 vers 1. Dan zingen we, O kom nu en jubel, breng dank aan de Heer. 146, met vreugde zal ik tot u zingen, 135, Hosanna in de hoge, nummer 85, en psalm 150 vers 2 sluit af. En u mag daar gerust bij gaan staan als u dat wilt, het moet niet. Ik sta. Dan is dit het moment waarop we iets in beeld krijgen van het laatst gehouden jeugdkamp. En ondertussen geven wij onze gaven, we gaan collecteren.
Ja.
Staat hij niet aan?
Oh, ja. Hij staat aan. Wij gaan jullie een filmpje laten zien. En dat filmpje is inderdaad van het kamp. Het kamp was afgelopen weekend. En het was goed. Eens kijken. Ja, het zal een beeld geven van hoe het was. Het is geen volledig beeld, want toen ik ermee bezig was, kwam ik erachter dat we heel veel dingen eigenlijk niet gefilmd hebben. Maar ik denk dat het wel een idee geeft, en dat is ook de bedoeling. Ik heb geprobeerd het kort te houden, maar dat was moeilijk. Maar ik denk dat het wel goed was. Natuurlijk is het altijd moeilijk als we een filmpje laten zien in de kerk, want niet iedereen zit er goed voor. Wat ik wilde voorstellen is eigenlijk dat, dat als je het nu niet goed ziet, dan laat ik hem na de dienst nog een keer zien. En dan kunt u hem dan zien. Ik denk dat we gaan kijken.
bij u. En naar de mes, niet in je borst.
Geen onderbroek, een broek en een shirt en naar de mes.
Nog meer?
Nou, dat het eigenlijk best leuk was. Is.
Wij worden nu weer samen stil, want we gaan samen bidden. En bij onze voorbeden zal Laurens de Jong ons voorgaan.
Ik heb een aantal punten die ik in gebed bij God wil brengen. In de eerste plaats Annette Nieuwald. Ze ligt nog in het ziekenhuis. En het is nu nog eigenlijk wachten dat ze naar het revalidatiecentrum kan. We willen voor haar en voor haar familie bidden voor kracht. We willen bidden voor familie Keesenberg. De gezondheid van Dominique Keesenberg, die is zorgelijk. En ook hem willen we bij God brengen. Voor de rest willen we bidden voor de situatie in Darfur, in Sudan. We willen bidden voor overstromingen in Oost-Afrika. En deze zondag willen we speciaal bidden voor onderwijs en opvoeding, dus de jongeren in onze gemeente. Ik wil u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we mogen weten dat u liefde bent. Dat u degene bent die voor ons kiest. Heer, dank u wel dat, dat we alleen maar hoeven te vragen om geduld, om zachtmoedigheid, om liefde. En dat u geest het ons zou geven. Dank u wel dat we met die wetenschap mogen leven. Heer, ik wil u, speciaal bidden voor Annette Nieuwold. Heer, u weet hoe haar situatie is. Heer, en we willen haar en haar gezin aan u opdragen, Heer. Wilt u hen kracht geven? En wilt u hen helpen in deze toch een moeilijke tijd? En wilt u net nieuw wat helpen bij het doorstaan toch wel weer van deze zware klap? Vader, zo wil ik ook de familie Keesenberg bij u brengen. Heer, de toestand van dominee Keesenberg is zorgelijk. Het gaat niet goed. En ik wil u vragen of u over hem en zijn gezin wilt ontfermen. Wilt u hen helpen en leiden? En wilt u hen kracht geven bij het dragen van deze ziekte? Eerst wil ik ook Darfur bij u brengen. Heer, het is de situatie escaleert daar continu en het gaat echt de verkeerde kant op. Heer, wilt u wilt u ook daar uw liefde tonen? Wilt u vrede brengen tussen de rebellen en de milities? Heer, wij weten dat u dat kunt. En daarom durven we het u te vragen. We willen u ook vragen of u bij de mensen wilt zijn in Oost-Afrika. Heer, er zijn overstromingen door de vele regen en u weet hoe zwaar Afrika het al heeft en krijgen ze dit er ook nog bij. Heer, we willen u echt vragen, wilt u bij die mens zijn? Wilt u ook daar uw liefde tonen? Wilt u laten zien dat u een goed God bent? Heer, helpt u hen. Heer, speciaal willen we u danken voor al het jeugdwerk in onze gemeente. Heer, dank u wel dat er en zoveel activiteiten zijn. Dank u wel voor een jeugdkamp die zo goed verlopen is. Dank u wel voor de jeugdclubs die we hebben. Solid Friends, Rock Solid, Captus Club. Heer, dat is echt, echt geweldig. Ik wil ook bidden voor de christelijke jongerenorganisaties. Zoals Youth for Christ, Pitstop. Heer, wilt u ook hun werk zegenen. Wilt u hen helpen bij het uitdragen van uw woord naar de jongeren toe. Vader, speciaal willen we u bidden voor ouders en grootouders. Met het opvoeden van hun kleinkinderen en kinderen. Wilt u hen de kracht geven om over u te vertellen, om het goede voorbeeld te geven. Zodat de jongeren u mogen leren kennen. Ja? mogen leren kennen zoals u bent. Wilt u zich laten zien aan een ieder van ons? Op wat voor manier dan ook. Heer, dit alles vragen we u met de wetenschap dat uw Zoon Jezus Christus voor ons bij u zou pleiten dat hij is gestorven voor onze zonde en daardoor de weg geëffend is. Dus daarom bidden we u in Jezus naam. Amen.
Wij sluiten de dienst af met een lied van verlangen waarin we uitzien naar het Rijk van God. Gezang 483. Wij beantwoorden de zegen met een driemaal amen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Thank you.
En als ik dan nog heel even uw aandacht mag vragen, want het is per abuis niet in de contactsleutel gekomen, maar volgende week 's middags is er de kantatendienst onder leiding van oom Jan Mulder, een tiental instrumentalisten, het Christelijk Gereformeerd Kerkkoor en het Overdagkoor. U bent daarvoor natuurlijk allemaal van harte uitgenodigd.